Ja, ik dacht, nou we nog even de manden laten rondgaan. Afgelopen week, toen was Frits Rauwvoet hier. En toen hebben we een offer voor hem opgehaald. En ik dacht, het is misschien goed om toch even te laten weten. Het was meer dan 800 euro. Ja, en ik dacht, en de week daarvoor, of twee weken daarvoor, hadden we hier de Happetaria. En toen hebben we een offer opgehaald en het was meer dan 300 euro. En ik ben echt, ik denk, wow, we zijn niet zo mega groot, maar er wordt gewoon zoveel gezaaid hier. En ik denk, en als er dan iets speciaals is, dan, dan komt er ook gewoon veel. En Frit was zo onder de indruk. Hij zegt, ik heb voor grotere gemeentes gestaan en dan had ik 200 euro en dan vonden ze al dat dat heel veel was. En hij had gevraagd of het oké was. En ik zeg, ja, weet je, het is jouw geld. Jij mag het zaaien weer in andere mensen of in je bediening of whatever. Maar hij wilde heel graag het splitsen. En 400 euro ook aan, ik ben even haar naam kwijt, Lydia geven. Omdat zij natuurlijk nu ze uitgestapt is uit haar werk als prostituee, zonder inkomen zit. En zij was zo onder de, ja, zij was zo onder de indruk, dus... Ze vroeg ook nog van, wil je iedereen volgende week zo ontzettend hartelijk bedanken. Ook voor de warmte en de liefde die ze ervaren heeft. En weet je, en ik dacht net even toen ik kwam straks even bij de bar. En toen zei iemand van, ja, er zijn nieuwe mensen en die hebben cakejes meegenomen. En ik zeg, die zijn vast Iraans of Afghaans. En ik dacht, weet je, soms kan je zo, we kunnen zoveel van elkaar leren. Want ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat mensen voor het eerst in een gemeente komen en dan cake meenemen. Wat ik wel meegemaakt heb, is dat mensen voor het eerst komen en daarna zeggen, nou, er kwam niemand naar me toe. Dat is even een andere mindset. Hè? Mensen die weten wat het betekent om te geven. En ik dacht, wat een mooie introductie, want we gaan een nieuw thema beginnen deze maand en het gaat over geven. En ik ga het niet over geld hebben, want daar heb ik net al wat over gezegd, dat gaat Martijn nog een keer doen. Maar ik dacht... Weet je, geven is zo Gods karakter. Als het om het koninkrijk van God gaat, dan denk ik, dan is, ja, het koninkrijk van God, dat zou ik bijna zeggen, dat is een schuinstreep geven. God heeft namelijk geven is de rode draad door de Bijbel heen. En ik dacht ook nog wel tijdens de aanbidding, dacht ik wel, God, wat is het gaaf dat u hier bent. Dat u zich elke zondag als het ware aan ons geeft. En dat het een plek is waar God ruimte mag hebben. En ruimte om zichzelf te openbaren, om te laten zien wie hij is. En om, ook al zit je helemaal, hè, sommige mensen, we hebben eigenlijk, is dat grappig. Ik zie altijd zo'n beetje, ja, dat doe ik zelf ook. Je hebt gewoon zo'n vaste plek. We hebben geen gereserveerde plaats, je hoeft er ook niet meer voor te betalen zoals vroeger. Maar toch heeft iedereen eigenlijk een beetje zo'n vaste plekje. Achterin of links of rechts. En als je dat anders maakt, weet je, dan is iedereen voelt zich helemaal... Ja, onheimisch op een bepaalde manier. Daar moet je er even aan wennen. Maar waar je ook zit hier, het maakt niet uit. Want God geeft zich aan jou. En God zoekt ruimte om zich aan jou te openbaren. En God wil zich openbaren. En ik denk dat ik daar eigenlijk een beetje op insteek. Ik was met iets heel anders begonnen, maar gisteren dacht ik, nee, ik ga het anders doen. Weet je, God wil jouw aandacht, hij wil jouw liefde. En Gods liefde kan stromen... Als jij reageert op zijn liefde. Weet je, God maakt geen robots van ons. We zijn niet poppen aan een marionet of aan een touwtje. Die God beweegt wanneer hij het fijn vindt. Maar God, God wil niet over ons heersen. Maar hij wil ons zichzelf geven. In Johannes 10 daar zegt Jezus, ik ben gekomen om hun... Om jullie, zegt hij, het leven te geven in al zijn volheid. En ik bedoel, dat is gewoon een vraag. En die vraag stel ik aan mezelf. En die vraag leg ik bij jullie neer. Leef jij in de volheid? Je hebt wel eens van die, soms moet je wel eens van die schalen invullen van 1 op 10. En dan denk ik van, ja, waar zit je? Op die schaal. En dat is niet vanuit een oordeel dat ik denk, oh, als je op 3 zit, nou, dan ben je wel slecht. Of als je op 10 zit, nou, dan ben je wel heel geestelijk, zegt jongen, jongen. Dan kan je meteen... opgaan naar de hemel of zo. Onzin. Daar heeft niks mee te maken. Maar van leef jij in de volheid. Want God wil je uitnodigen. En hij verlangt ernaar dat je reageert op hem. Weet je, dat is wat Jezus die zegt. Ik hou heel erg van Johannes 17. Van het, zoals het mooi genoemd wordt, het hoge priesterlijk gebed. Ik wil er 1 tekst uit lezen. En daar staat in de heerlijkheid, zegt Jezus. Hij bidt dat gebed naar zijn vader. En dan zegt hij, en de heerlijkheid die u, hè, uw vader, die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. opdat zij één zijn, hè, gelijk wij één zijn. Weet je, Jezus geeft zijn glorie. Hij geeft zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die hij ontvangen heeft, die hebben wij ontvangen door de Heilige Geest. Hij heeft zichzelf gegeven zodat wij één kunnen zijn met hem. En het enige wat we moeten doen is wakker worden. Daarvoor eigenlijk. Hè? God voelt zich niet zo snel afgewezen. Maar zijn karakter als koning van het koninkrijk is om te geven. Om zijn zonen, zijn dochters, die deel uitmaken van het koninkrijk, in volheid te geven. En daar is hij voortdurend mee bezig. En het is zo goed om dat te ontdekken. Weet je, een openbaring. Ik bedoel, ik hoorde iemand zeggen die zei, ja, maar je kan heel veel dingen horen met je oren. En ze processen hier op deze harde schijf hierboven. Maar je moet openbaring ontvangen in je hart. En dan pas wordt het iets van, dan wordt het deel van je. Dan wordt het, hè, en misschien is het een beetje gek om te vergelijken. Maar ik bedoel, als je een partner krijgt of tegenkomt. En die persoon die zegt alleen maar altijd van, ja, ik hou van je. Maar er ontstaat niks in je hart. Dan is het eigenlijk een verstandshuwelijk. Schijnbaar hoeft dat ook niet fout te zijn. Het kan zelfs zijn dat het eerst op die manier begint. Hè? En daarna, Theo had in Afghanistan iemand gesproken. Die was uitgehuwelijkd en zei, ik heb ervoor gekozen om van haar te houden. Hè, dus dat kan. Hè, je kan ervoor kiezen met je verstand. Maar er gaat op een gegeven moment iets in je hart gebeuren. En dat is de openbaring. Hè, openbaring betekent als het ware openleggen wat bedekt is. Onthullen. Onthullen wat tevoren onbekend is. En ik geloof dat God zich eigenlijk voortdurend, dat is zijn hart, zich voortdurend aan je wil openbaren. Om je leven richting te geven. Om te laten zien hè, van wat hij voor plannen voor je heeft. Een hoopvolle toekomst, zegt God tegen Jeremia. Plannen van hoop, van liefde, van een hoopvolle toekomst. Kijk, en de vijand van God die probeert ons daarvan af te snijden. En Eva die kreeg toen al meteen de boodschap, ah, je kan het zelf wel bepalen. En toen ze dat ging doen, toen verloor ze. Maar God in zijn liefde, hè, ik denk, je kan niet vaak genoeg zingen, we kunnen niet vaak genoeg horen. Het kruis, en ik dacht ook al staat er nou ook een zak van de Albert Heijn bij, dat maakt niet uit, want bij het kruis mag je alles neerleggen. Ik denk 10 jaar geleden dacht ik, oh dat is echt vet oneerbiedig, dat mag niet. Maar ik dacht, nee dat is onzin, bij het kruis mag je alles neerleggen. En doordat Jezus aan het kruis is gegaan, kunnen wij hier zitten. De geest van God werkt, openbaart zich, als het ware, hij openbaart het volbrachte werk in je hart. En God wil vanochtend een begin maken, denk ik. Maar ik denk, en misschien ben je al lang in dat proces. En sommigen die staan misschien nog helemaal aan de rand van het proces. En soms heb je al een heel eind erin gezeten en denk je, oh crap, er gaat van alles fout in mijn leven. Waarom kom ik hier niet doorheen? Maar ik geloof dat God wil dat jij wordt wie hij voor ogen heeft. En dat is, ik zou zeggen, dat is de geest van de openbaring. En dan mag je op reageren. En ik heb gewoon een paar voorbeelden gezocht in de Bijbel. Waarvan ik dacht, mensen die zijn gaan leven vanuit hetgeen God in ze heeft gelegd. En ik ga er vanwege de tijd even misschien wat snel doorheen. Maar ik dacht aan Abraham. Weet je, Abraham die leefde zijn leventje. Ik weet niet zoveel van Abraham. Er wordt ook niet zoveel over verteld. Maar Abraham was best wel een rijke man. En hij leeft zijn leven. En dan op een gegeven moment breekt God in zijn leven. En God wist precies het moment waarop hij dat moest doen. God zoekt als het ware, er staat een tekst ergens in, ik denk in Zefanja of zo, ik weet het niet helemaal zeker. Maar daar staat, de ogen van God gaan de wereld rond om te zien wie je hart naar hem uitgaat. En ik dacht, ja, dat lijkt zo'n drone, weet je wel, dan krijg je zo'n beeld ervan. En God zoekt een landingsplaats, een plek om te landen. En uiteindelijk denk ik dat hij weet bij wie hij kan landen. En God zag bij Abraham, toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God, de onzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Weet je, God begint om een openbaring van zichzelf te geven. Hij zegt, ik ben de Heer jouw God. Je bent een kind van God, hebben we gezongen. Dat is een openbaring vanuit Gods hart. Dat kinderen dat mogen weten. dat we als kind dat nog eens een keer bevestigd mogen krijgen. Leef in verbondenheid met mij. En als we gaan vanuit, als Abraham gaat ontdekken wie hij is, vanuit die verbondenheid, dan gaat God een bepaalde, dan gaat God hem een zegen geven. Hij zegt: en ik ga jou ontzettend veel nakomelingen geven. En ik zal aan u, zegt hij in Genesis 17, nageslacht naar u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Ik denk, wat een belofte. God zegt, ik zorg voor nageslacht. Ik zal een goede plek geven. Ik zal je zegenen, voor je zorgen. God openbaart, God geeft zichzelf. Ik zou zeggen, God giet zichzelf helemaal leeg. En dat nageslacht, hè, dat wordt hem beloofd. Abraham krijgt een openbaring van Gods liefde. Ik denk Jozef, in Genesis 37, dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Dat, hè, maar daar gaan, zou je zeggen, openbaring en wijsheid gaan daar hand in hand. Jozef die heeft dat niet helemaal door, gaat daar niet zo slim mee om. Hij gaat slapen, hij krijgt een prachtige droom waarin zijn broers allemaal voor hem buigen. En wat doet hij? Hij gaat daar meteen mee aan de haal. Hij gaat datgene wat God aan hem gegeven heeft, dat gaat hij meteen uiten. En ik denk dat hij daarin, die openbaring klopte, maar de manier waarop hij ermee omging niet. En hij had nog wat lessen te leren. Maar het gaat er mij even niet om wat hij al, dat daar misschien iets misging. Het gaat er even om dat in het verhaal van Jozef, dat Jozef, dat bij Jozef zijn, in die openbaring die hij met God heeft, in die ontmoeting die hij met God heeft, dat hij als het ware een nieuwe, dat zijn identiteit geboren werd in God. Want God zei, Jozef, ik roep jou om met koninklijke autoriteit te gaan regeren en te gaan wandelen. Jozef die kreeg een openbaring van zijn bestemming. Mozes werd door de openbaring van God een leider van zijn volk. God die zegt in Exodus 3 vers 10, daarom Mozes, ook al Mozes die dacht, ik bak er niks van, ik praat niet, ik stotter, ik kan het allemaal niet. En toch zegt God, Mozes, ik stuur jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. God wist precies het moment, de timing, waarop hij bij Mozes als het ware kon landen. Mozes die had al wel eerder een gevoel van roeping gehad. Hij had de beste opleiding, hij was op het hof opgevoed. Hij had alles in huis om een goede leider te zijn. Hij was getraind om te vechten, getraind om na te denken, getraind om te schrijven. Maar hij deed alles in eigen kracht. En toen ging het mis. Maar op het moment nadat God zichzelf aan Mozes had geopenbaard, gaat Mozes zeg maar leven en bewegen vanuit zijn nieuwe identiteit. Hij vanuit Gods kracht. En ik dacht inderdaad, ik was even gewoon hardop denkend. Ik denk van ja, stel je nou eens voor dat Mozes nu geleefd had. Dan had hij waarschijnlijk meteen een ministry gestart. Een brandende braambos ministry of een burning bush ministry, weet ik veel. En dan was iedereen gaan trainen. Had hij ook geld verdiend. Geld kwam binnen. Maar heeft Mozes niet gedaan. Mozes is gegaan. En hij is in het beloofde land terechtgekomen. Mozes was niet afhankelijk van de openbaring zelf, maar van de God die de openbaring geeft vanuit het koninkrijk. Nog een ander iemand, Gideon. Dat vind ik ook een mooie. Weet je, Gideon, dat is een verhaal dat kan je vinden in Richteren 6 vers 12. Gideon was bezig zijn ding te doen. En dan staat er, de engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zei met je, dappere krijgsman. En in de herziene statenvertaling staat het denk ik iets mooier vertaald, want daar staat, de Heer is met u, strijdbare held. Weet je, Gideon krijgt een openbaring van God en hij spreekt Gideons identiteit aan. Gideon, je bent misschien voor je gevoel bij je niks, maar ik zie in jou een dappere held, een strijdbare held of een dappere krijgsman. Weet je, Gideon was helemaal geen dappere krijgsman, want hij was zich aan het verstoppen voor de vijand. Maar God, op dat moment denk ik, God opent als het ware de hemel en hij landt in Gideons hart. En hij geeft Gideon een openbaring van zichzelf. Hij zegt, Gideon, met mij ben jij een dappere krijgsman. En God schudt als het ware zijn identiteit wakker. En soms hebben wij dat nodig. Dat je kan soms zo in je zwakheid zitten, of in je strijd zitten, of in je proces. Wij zitten allemaal in een proces tegenwoordig. Of in je proces zitten. En soms heb je het nodig, ik zeg het maar even zo, dat God je bij je lurven verpakt en even schudt. En zegt, oké, maar dit is wat ik zie. Stop maar met dat proces, of wandel het proces met mij door. Ja. Samuel. Samuel vind ik een heel bijzonder verhaal. Want Samuel, dat verhaal lezen we in 1 Samuel 3, vers 7 tot 11. En Samuel is een jongen die woont bij de priester Eli in de tempel. Hè? Vergeet dat, moet je voorstellen. In die tempel was dag en nacht waren daar de tempeldiensten. En Samuel woonde daar. En dan staat daar, nu kende Samuel de Heer nog niet. Het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. En dan krijgt Samuel, die wordt geroepen door God, 3 keer. Ik denk, eigenlijk als je daarover nadenkt, dan denk je, dat is heel bijzonder. Dan roept Samuel hem. En dan gaat Samuel, die gaat naar Eli toe en zegt, heeft u mij geroepen? En dan zegt Eli, als het voor de 3e keer is, van nee joh. Maar de Heer heeft je geroepen. En dan denk ik, dat is apart. Samuel staat, diende in het huis van de Heer. Hij diende in de tempel. Hij had van zijn moeder, het was een heel bijzonder verhaal, zijn moeder kon geen kinderen krijgen. Die gaat naar de tempel om te bidden en ze smeekt God om een kind. En God, die verhoort haar gebed. Dus hij had dat wonder gehoord. Dat heeft hij waarschijnlijk keer op keer gehoord. Daarom heeft zijn moeder hem ook als het ware apart gezet om priester te kunnen worden, zodat hij is bij Eli gebracht. Daar moet ik nou eigenlijk niet aan denken dat ik mijn kind van 3, 4 jaar bij een wildvreemde persoon achterlaat. Maar dat kon in die tijd. Maar Samuel dient bij de priester. Hij was altijd bij Eli. En dan staat er en hij kende de Heer nog niet. Dus blijkbaar is het mogelijk dat je deel bent van het huis van God. Dat je alles doet wat bij God hoort en dat je toch God niet echt kent. Je kan heel geestelijk, heel religieus zijn. Je kunt alle dingen doen die goed zijn op zich. En toch ken je God niet echt. Ik denk dat je voor ieder mens is nodig. Dat je relatie met God vastgezet is. Of vastgelegd is. In de openbaring van God zelf. We hebben de ontmoeting met God zelf nodig. Waar je ook bent. We kunnen mega mooie conferenties hebben. We kunnen prachtige dingen doen. We kunnen geweldige aanbidding hebben. We kunnen geweldig kinderwerk hebben. Maar weet je, als onze kinderen geen ontmoeting hebben met de levende God. Dan is alles wat er omheen gebeurt. In feite, entourage. En ik denk, je hebt het nodig. We hebben niet alleen kennis, leer nodig, of dingen die je aangeleerd zijn. He, niet alleen de overtuiging van je ouders heb je niet nodig. Als je tiener bent of jongvolwassen bent, je kan zo makkelijk denken, ik ga gewoon mee. Ja, mijn ouders die hebben dat ook al gedaan. Maar het gaat erom, welke keuze maak jij zelf? Wil jij je leven aan God geven? Wil jij leven in zijn tegenwoordigheid? Of denk je van nou, tegen de tijd dat ik 18 ben en ga studeren, dan peer ik hem, ga ik op kamers en dan leef ik mijn eigen leven. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat wil God doen in jouw hart? Wat wil de Heilige Geest vanochtend doen? Soms heb je andere mensen nodig die je gaan helpen om als het ware bij die openbaarheid, bij die openbaring te komen. Want Samuel had Eli nodig, want hij ging naar Eli, hij zegt, Eli, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik hoorde heel de hele tijd de stem. En dan zegt Eli tegen Samuel, ga weer terug, vind ik ook wel weer mooi, ga slapen, ga liggen. En dan zegt Eli, en als het nou weer gebeurt, als je het nou weer hoort, weet je, dan vraag je gewoon, spreek Heer, want uw dienaar luistert. En dan gaat Samuel terugstaan en hij gaat op zijn slaapplaats liggen. God openbaart zich. En Samuel reageert. En dan zegt de Heer tot Samuel, let op. En dan wordt hij weer wakker. En dan geeft God Samuel als het ware een belofte. Hij zegt, zie, 1 Samuel 3 vers 11. Zie, ik ga iets doen in Israël, daarvan waarvan hij bij een ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Dat is een God gaat het volk Israël wakker schudden. En ik denk, God is in staat om ons als kerk, om ons als gemeente wakker te schudden. We hoeven alleen maar een plek te zijn waar God kan bewegen. En waar we niet alleen maar onze vaste plannetjes hebben, maar waar we ruimte scheppen. En dat is wat we graag willen, waarin God kan bewegen. Zoals vanochtend, als we zo'n lied zingen. Van I'm no longer a slave of fear. God wil onze harten aanraken. Weet je hoeveel mensen er vastzitten in angst? En dan hoef je niet te denken aan immense nachtmerries. Of aan allerlei traumatische ervaringen. Maar dat kunnen soms hele kleine dingen zijn. Ben ik wel goed genoeg? He, ziet iemand mij wel? Maar God die wil ons daarvan vrijmaken. Hij wil ons wakker schudden. Hij wil onze aandacht trekken. En God verlangt naar mensen die openstaan. Die als het ware hun oor naar hem neigen. Dat is een beetje een oud woord, maar het betekent dat we voorover buigen. Dat we luisteren naar God. En het is mijn verlangen dat iedereen die hier binnenkomt, gaat ontdekken dat hij of zij, wie je ook bent, maar mag leven vanuit die openbaring van het Koninkrijk van God. Mensen moeten niet afhankelijk zijn van, in die zin niet afhankelijk zijn van hun leiders in hun geestelijk leven. Jij hebt een ervaring met God nodig. Soms moet je iemand meenemen in dat proces, maar je moet serieus op zoek gaan. Want God die heeft zich gegeven, hij wil zich geven. En ik denk dat we als gemeente nog elke keer, nog veel meer dan we misschien doen, mogen zeggen, Heer, spreek. Dan moet ik ook in mijn eigen leven. Denk soms wel eens, dan plan ik voor alles en denk ik, oh nee, wat zegt God nou eigenlijk? Er staat dat Jezus in Johannes 21, vers 1, dan is Jezus zeg maar gestorven, hij is opgestaan en dan heeft hij nieuwe ontmoeting met zijn discipelen. En dan staat er, en Jezus openbaarde zich opnieuw aan de discipelen. Blijkbaar hadden ze die openbaring van Jezus weer opnieuw nodig. Want ik denk, ze kenden hem eigenlijk wel, ze zagen hem, ze dachten, oh, daar heb je, ze waren helemaal verbaasd. En toch hebben ze het nodig. Jezus koos ervoor om na zijn opstanding zich voortdurend aan zijn discipelen te openbaren. Weet je, openbaring is een initiatief van God, want God geeft. In Efeze 1 vers 17, daar sluit ik eigenlijk maar mee af. Daar staat opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid, van openbaring geeft in het kennen van hem. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jou de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Weet je, openbaring is altijd progressief. Openbaring is altijd vooruitstrevend. Is iets wat niet statisch is. Ik vind het ook altijd weer prachtig als ik dan weer dingen lees en ik zie weer allemaal weer nieuwe inzichten. Dan denk ik, ja, er is een voortgaande openbaring. Er is niet een statische theologie. Het is beweging en neemt toe. Openbaring, dat bevestigt altijd jouw identiteit. Wie jij mag zijn in hem. Het bepaalt je koers. Je mag bidden om openbaring. Het verandert jouw leven. En openbaring is anders dan kennis. En ik denk, we gaan straks zo direct avondmaal vieren. En ik wil je echt vragen, als je aan het avondmaal gaat, vraag God om zich te openbaren in de tekenen die hij zelf heeft gegeven. Brood en wijn. Het is niet zomaar een symbooltje. Wat we gewoon doen omdat het ergens staat. God wil zich daardoor openbaren. Hij wil zijn liefde openbaren. Hij wil zijn hart aan jou openbaren. En Jezus, ik dank u, Heer, dat u uzelf wil openbaren vanochtend. Heer, dat u kent ons. Heer, u weet hoe we hierbij zitten en hoe we hier zitten en hoe we hier gekomen zijn. Heer, maar u wilt niet dat we hier weggaan zoals we gekomen zijn. U wilt dat we veranderen. Heer, dat we u meer en meer gaan kennen als de gevende God. Want als we u gaan leren kennen als de gevende God, dan is het zoveel makkelijker om zelf te geven. Om ons leven te geven en te stellen als een heilig en Gode welgevallig offer. Amen.